Laten we bidden. Onze Vader in de hemel, zoals wij nu hebben gezongen voor u en onze harten tot u hebben opgeheven in aanbidding, zo verlangen wij ook door de prediking u te aanbidden, door het spreken en door het luisteren, Heere God, dat uw naam zeer groot gemaakt wordt. En Heere, we vragen u dat u komt met uw Heilige Geest en dat u door mij wilt werken. En dat u leven wilt geven aan de woorden die ik spreek. En dat u ook leven wilt geven in de gemeente. Dat u ons echt opwekt tot een intiemere relatie met u. Tot een grotere aanbidding van u. En Vader, dat u ieder woord ook voor de broeders en zusters thuis echt thuis wilt brengen. Heere, opdat wij steeds dieper mogen beseffen wat het betekent dat u onze anker bent. Dat u onze anker wilt zijn. En in deze tijd waarin zoveel veranderingen spelen in de wereld, in Nederland en ook in de gemeente, dat wij bij u mogen komen. Ja, dat is mijn gebed. In Jezus' naam. Amen. Zo. Wat een voorrecht om hier vandaag weer te staan. En zo samen met jullie de Bijbel te mogen openen. En ik ben dankbaar dat de gemeente zoveel talenten heeft ontvangen van de Heere God. En dat niet alleen gemeenteleden thuis, maar zoals we ook al in de nieuwsbrief aangaven, dat in ieder geval de prediking ook openbaar beschikbaar wordt, zodat ook mensen buiten de gemeente de preken zouden kunnen volgen. En dat is een manier waarop we als gemeente tot een enorme zegen mogen zijn. Ik zou op zondag 15 maart, de eerste zondag waarop we niet meer zijn samengekomen, zou ik met jullie verder gaan uit de 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 2. En die preek die had ik al af. En natuurlijk zouden we daar vandaag weer in verder kunnen gaan, maar als ik dat zou doen, dan denk ik dat we dat ik niet recht doe aan de situatie waarin we beland zijn als gemeente en in heel Nederland. En daarom maken we vandaag een uitstap uit 1 Korinthe. En we gaan een ander Bijbelgedeelte lezen. We gaan stilstaan bij de grootste verandering in de wereldgeschiedenis. En dat is de kruisiging en opstanding van onze Heere Jezus Christus. Maar ik wil niet zozeer met jullie stilstaan bij de theologische betekenis, bij de betekenis van de kruisiging en de opstanding. Ik wil daar niet bij stilstaan, maar ik wil vooral kijken naar de momenten rondom de arrestatie van de Heere Jezus op donderdagavond, zijn kruisiging op vrijdag en zijn opstanding op zondag. En hoe de discipelen dat beleefd hebben en wat wij daar dan ook uit kunnen leren. Dus de preek zal daarom ook niet strikt tekstverklarend zijn, wat jullie redelijk gewend zijn van mij, dat ik een redelijke studie doe in een paar verzen. Maar vooral een studie naar wat meerdere passages bij elkaar ons te vertellen hebben. Nou, we zullen kijken naar de lessen die wij hier voor onszelf uit kunnen trekken. En daarvoor gaan we 4 stappen maken samen. En de eerste stap die we gaan maken is dat we gaan kijken naar de situatie. De week voor de kruisiging en de opstanding van Jezus. Dan gaan we kijken naar de beleving. Hoe hebben de discipelen dat beleefd? Dat is de tweede stap die we gaan nemen. Dan de derde stap die we gaan nemen is: hoe komt het dat de discipelen dat zo beleefd hebben? Dus wat is de oorzaak ervan dat ze het zo beleefden? En de vierde en laatste stap: en wat is dan het resultaat als de Heer Jezus aan die oorzaak van de beleving gaat werken bij de discipelen? Wat is dan het resultaat? Wat verandert er dan? En dan gaan we ook kijken naar de toepassing. Dus hoe kunnen we dat dan op onszelf toepassen? Dat zijn de stappen die we nemen. Nou, wat we gaan doen is, we gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 20. En ik heb een paar versen ertussen uitgenomen, puur vanwege het feit dat het anders een hele groot tekstgedeelte is wat we zouden moeten lezen. En wat we gaan lezen is Johannes hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 13, vers 19, 20b tot en met 22 en 26 tot en met 28. Maar je zult het hier ook op het scherm mee kunnen lezen. Laten we lezen. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel ook. En zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel die rende, die snelde vooruit. Sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was. Zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede, zei u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Tot zover de tekst voor vandaag. Dan gaan we nu de eerste stap maken naar de situatie. Wat was de situatie waaraan de discipelen zich bevonden op die zondagochtend? En wat was eraan vooraf gegaan in die week daarvoor? En om die verse goed te begrijpen, is het dus belangrijk dat we daar ook even bij stilstaan. De zondag daarvoor was Jezus aangekomen in Jeruzalem dat bezet was door de Romeinse macht. Hij was op een ezel de stad binnengereden en er stonden massa's mensen buiten de stad met palmtakken te zwaaien en ze gooiden hun mantels op het pad zodat Jezus daar met de ezel overheen kon lopen. Het was een teken van erkenning. Jezus, u bent de grote leider. U bent degene die komt. En ze roepen dan ook, Hosanna, de zoon van David. Hosanna, red ons. Zoon van David, red ons. Red ons van die Romeinse overmacht. Jezus, u bent die beloofde redder, waarover wij hebben gelezen in het Oude Testament. De dag daarna, dat was zondag, en dan de dag daarna, op maandag, dan komt Jezus opnieuw Jeruzalem binnen en dan reinigt hij de tempel. En heel veel van het onderwijs dat we zien in de laatste hoofdstukken van alle 4 de evangeliën, dus in de laatste hoofdstukken van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, daar zien we dat onderwijs wat daar plaatsvindt, dat zien we allemaal gebeuren op die maandag, die dinsdag en die woensdag in de tempel. Hij is onderwijs aan het geven en vele mensen hangen aan zijn lippen. En vanaf de afstand bekeken, lijkt het er voor de Joden op dat Jezus hun daadwerkelijk gaat verlossen van de Romeinen. Hij heeft zoveel wonderen gedaan. Hij heeft zoveel laten zien. Hij is het die verlossing gaat brengen, denken ze. En op donderdagavond houdt de Heer Jezus dan avondmaal. Hij stelt dan het avondmaal in, de paasmaaltijd, stelt het avondmaal in. Wat hij daar heeft met de discipelen. En we zien dan in een van de evangeliën dat Petrus ook zegt, ik heb zwaarden bij me. Ik heb zwaarden bij me. Nog een bevestiging dat iedereen het gevoel heeft, Jezus gaat ons die verlossing brengen die wij willen. Hij trapt de Romeinen het land uit. Iedereen denkt, Israël wordt in de oude glorie hersteld. En Jezus zal regeren als koning. Hij is de zoon van David. En dan gaan ze na die maaltijd naar Gethsemane. En dan kantelt alles. Dan gebeurt er iets waar niemand aan gedacht heeft. Er komt een menigte met wapens om Jezus te arresteren. Petrus trekt zijn zwaard en hij wil vechten. En Jezus zegt, nee, stop uw zwaard terug. En hij laat zich arresteren. Hè? Jezus laat zich arresteren? Hij is het toch die moet regeren? Hij is toch de zoon van David? Hij is toch degene die zorgt dat de Romeinen het land uitgeschopt gaan worden? Hij gaat toch gerechtigheid herstellen in het land? Dit klopt niet. Dit mag niet. Zo moet het niet gaan. Dit zijn waarschijnlijk gedachten geweest van de discipelen. En wat we dan lezen in Matteüs 26, vers 56, is dat er staat, toen verlieten alle discipelen hem en ze vluchten. Er is verwarring en paniek alom onder de discipelen. Alle apostelen lijken zich te verbergen. Op één na, die zien we op vrijdag rond de middag bij het kruis staan. Want in Johannes 19, vers 26 zien we staan, toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, Johannes zelf dus, toen hij zijn moeder zag staan en Johannes bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Van alle discipelen zijn er enkele zusters en Johannes over. Die zijn bij het kruis. Anders is er niemand. We lezen ook helemaal niets meer over de discipelen. Op die vrijdagavond, op die zaterdag. En het is helemaal stil. Dat is de situatie voorafgaand aan die zondagochtend dat de Heere Jezus opstaat. Dan is nu de volgende vraag, maar hoe hebben ze dat dus beleefd? En we zien hier dus in de omschrijving die ik geef in de situatie, zien we daar al iets van. Jezus zou toch redding brengen? Hij zou ons toch verlossen van de Romeinen? Hij zou Israël toch herstellen? Alles wijst erop dat hij de Messias zou zijn. Zoveel profetieën over Jezus zijn er in hem vervuld. Of zoveel profetieën over de Messias zijn er in hem vervuld. En met deze en met nog veel meer vragen en angsten moeten de discipelen geworsteld hebben op die donderdagavond en die vrijdag en die zaterdag. En deze beleving van de discipelen die komt bijzonder goed tot uiting als we kijken naar één verhaal aan het eind van de evangelie. Dat is bij de twee broeders die wandelen naar Emmaus. Op zondag staat er in een van de evangeliën dat er twee broeders onderweg waren van Jeruzalem naar Emmaus. En ze waren met elkaar in gesprek. Het waren twee discipelen. En de Heer Jezus die is dan al opgestaan uit de dood. En hij komt bij ze wandelen, maar ze herkennen hem niet. En hij vraagt, waar hebben jullie het over? Waar praten jullie met elkaar over? En dan zeggen ze het volgende tegen Jezus in Lucas 24, vers 21. Wij hoopten dat hij het was, dat Jezus het was. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Opnieuw zien we dat de discipelen van Jezus een heel andere Messias verwacht hadden. Iemand die hun wel zou verlossen, maar niet van zonde en dood. Iemand die hun zou verlossen van de Romeinse overmacht. Misschien ook van die corrupte Sadduceeën. Van die hoge priesterlijke klasse. Waar niks meer te zien was van de glorie van de priesterorde uit het verleden. En ze dachten misschien, die twee broeders ook, dat de toekomst één groot succes zou zijn. We weten ook van de twee broers Johannes en Jacobus dat ze zeiden, mogen wij dadelijk aan uw rechter en linkerhand zitten als u regeert? Wij willen ook wel mee regeren over Israël. Ze dachten dat de toekomst een groot succes zou worden. Dat de toekomst heel anders zou zijn. In het tweede evangelie lezen we over Maria Magdalena, die de opgestane Jezus ontmoet en de andere discipelen hierover vertelt. En in Markus 16, vers 10 staat er dan, die ging heen, dus Maria Magdalena ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. De verwachting en de hoop van de discipelen van Jezus was verbrijzeld. Wij zouden toch met hem regeren? Wat is er van dit alles gekomen? Ze treurden en ze huilden. En in Lucas 24, vers 9 en 11 lezen we van verschillende zusters. En toen de zusters teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En lees nu met me mee. En hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden hen niet. Het was kletspraat voor de discipelen, voor de apostelen. Er was ook nog eens verschil van mening dus. Nee, dit is er gebeurd. Nee, dat is er gebeurd. Nee, dat wat je zegt is kletspraat. Ze werden niet geloofd, Maria en de zusters. En sommige discipelen, die zeiden dus letterlijk, het is kletspraat wat jullie verkondigen. Er was ongeloof en hardheid van hart, zo zegt de Heer Jezus het ook zelf. Later. Er was ongeloof en hardheid van hart bij jullie. Over deze situatie. En daardoor was er gebrek aan eenheid onder de discipelen. En er was ook nog angst, want we lezen ook in de tekst van vandaag, dat de discipelen de deur gesloten hadden uit angst voor de Joden. Ze waren allemaal bij elkaar, ze hadden zich verstopt in een ruimte. Er was angst. De beleving onder velen was, ik had me die toekomst wel anders voorgesteld. Is er nog wel een toekomst, was misschien de beleving van sommigen. Want wij zijn de vrienden van Jezus, dus wat gaat er nu met ons gebeuren? Alles in duigen, alle plannen in duigen. En dat is wat we zien over de beleving onder de discipelen. Dat is de tweede stap die we nu gemaakt hebben. Situatie, beleving, dan gaan we nu naar de derde stap toe. De oorzaak, wat is de oorzaak ervan dat ze dat zo beleefden? Waarom beleefden de discipelen dat zo? En daarvoor gaan we terug naar de tekst van vandaag waar we mee begonnen zijn. Want in Johannes hoofdstuk 20 vinden we die oorzaken. Daar vinden we de oorzaken die geleid hebben tot hoe de discipelen deze situatie beleefd hebben. En het is belangrijk dat als we naar die oorzaken kijken, dat we begrijpen dat die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Die hebben alle drie verband met elkaar. Het zijn drie oorzaken waar we naar gaan kijken. De eerste oorzaak die zien we in Johannes 20, vers 8 en vers 9. En daar lezen we het volgende. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Komt hij? Want zij kenden de schrift nog niet, dat zij uit de doden moesten opstaan. Johannes die gaat het graf binnen. Hij ziet wat daar staat, wat daar gebeurt. Hij ziet het lege graf. Hij kijkt. En hij gelooft. Maar dan staat er daarna, zij kenden de schrift nog niet. Ze kenden de Bijbel onvoldoende om te weten dat het zo moest zijn. Ze kenden de Bijbel onvoldoende om te weten dat het zo zou moeten gaan. En daarom waren ze verwacht. Ze kenden de schrift nog niet. Dit is die eerste oorzaak. Enkele verzen verderop vinden we de tweede oorzaak. En dat is Johannes 20, vers 22. Dan staat er, en nadat Jezus dit gezegd heeft, had, blies hij op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Jezus geeft de Heilige Geest aan zijn discipelen. Ze hadden de Heilige Geest nodig, want wij weten ook dat er in Johannes 14, vers 26 het volgende staat: de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles onderwijzen. De Heilige Geest zou een inzicht geven dat ze het inzicht geven dat ze zo hard nodig hadden. De Heilige Geest onderwijst. Hij maakt het duidelijk. De Heilige Geest is nodig. Dat is het tweede wat ze misten. En het derde en het laatste punt is Johannes 20, vers 27. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met u, en hij is weer de Heere Jezus, kom hier met uw vinger. Bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand. Steek die in mijn zij. Steek die, zie de wond hier waar de speer naar binnen ging. Steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Geloof wat er is gebeurd. Geloof wat er in de Bijbel staat. Geloof wat Jezus zegt. Dat zijn de drie oorzaken die we vandaag uit deze tekst kunnen halen. Drie dingen die afwezig waren bij de discipelen en waarom er zoveel verwarring was. De Heilige Geest ontvangen de discipelen van de Heere Jezus. Maar het kennen van Gods woord, het lezen van Gods woord, het kennen ervan en het geloven is een daadwerkelijke actie die de discipelen zelf moeten nemen. De Heilige Geest ontvangen ze, maar die andere twee vergt een actie van de discipelen zelf. Het zijn actieve keuzes die de discipelen moeten maken. Ga ik de Bijbel lezen? Wil ik de Bijbel kennen? Wil ik weten en geloven wat erin staat? Het zijn beide actieve keuzes waar de Heilige Geest de discipelen dan in sterkt, in bijstaat. En we hebben nu gezien dat die situatie, wat die was en hoe de discipelen dit beleefden. En ook gezien wat de oorzaak ervan was. Deze drie aspecten. Ze hadden de geest niet, ze kenden de schriften niet en er was ongeloof en hardheid van hart. Maar nu voorziet de Heere Jezus daarin. Hij opent hun inzicht. Hij geeft hun inzicht door de geest. Hij komt hun tegemoet en sterkt hun in het geloof. En wat gebeurt er dan? En dat is het resultaat. En dat is de vierde en de laatste stap. Het resultaat lezen we hier in het laatste vers van Lucas en in Handelingen. En daar staat in Lucas 24, vers 52. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En in Handelingen 1 en 2 staat, in Handelingen 1 vers 14 en 2 vers 1 en 4, daar lezen we: deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Het resultaat was dat er grote blijdschap was onder de discipelen. Ze loofden, ze dankten en ze aanbaden God. Ze waren veel samen in de tempel, zien we. Ze baden eensgezind, ze werden vervuld met de Heilige Geest. En uiteindelijk weten we dat er een opwekking plaatsvond. Wat een bemoediging om zoiets te lezen enkele dagen en enkele weken nadat ze zo'n zware dagen hadden gehad. Nadat ze drie van zulke zware dagen gehad. Van ze dachten: deze week ga ik regeren met Jezus. En dan zien ze dat de schrift eigenlijk iets heel anders onderwijst na een aantal dagen, dat het blijkt dat het niet zo is. Dat ze niet gaan regeren op de manier zoals ze dat verwacht hadden. En dat is bemoedigend, dat is troost. Drie dagen verwarring was er onder hen. Maar nu is er vrede onder de discipelen. En Jezus zegt ook drie keer hier in Johannes 20: vrede zij u. Er was ongeloof en hardheid van hart onder jullie, maar vrede zijn jullie. En zelfs tegen Thomas: jullie kunnen mij allemaal zeggen wat jullie gezien hebben, maar ik moet eerst mijn hand steken in die zij van Jezus. En als ik dat niet gedaan heb, geloof ik jullie allemaal niet. Jezus zegt tegen Thomas, Thomas, vrede zijn met jou. En opwekking is het resultaat. Aanbidding, lofprijzing, dankzegging, gebed is het resultaat. Dat is het resultaat. Wat leren wij daar zelf nu van? Wat is de toepassing voor jou en voor mij hierin? Wat kunnen we lezen in de tekst, leren uit de tekst van vandaag? Zoals er 3 dagen verwarring was bij de discipelen, zo is er al ruim 3 maanden verwarring in Nederland. 3 maanden, ruim 3 maanden geleden, of je nu kind bent, of tiener, of 80er, allemaal hebben we meer of minder meegemaakt in die afgelopen 3 maanden rondom corona. En in de laatste weken zien we ook steeds meer onrust en rellen aangaande omtrent het thema discriminatie. We zien mensen dat velen van ons niet meer naar school hebben kunnen gaan. Velen van ons gaan zelfs nu nog niet naar het werk toe. Dat zien we ook in Nederland. Kinderen krijgen ineens les van papa en mama. En komen er ineens achter dat papa en mama soms nog strenger zijn dan de juf en meester die ze op school hadden. Je kon je vrienden en vriendinnen, vriendjes, vriendinnetjes niet meer zien. Je kon je familie niet meer bezoeken. Collega's waren ineens ver weg. En sommigen van ons hebben, omdat ze alleen wonen, zijn maandenlang bijna alleen in huis gewoond. Weinig contact met anderen. En de vragen die we ons afvroegen waren, zou ik ziek worden? Zouden familieleden ziek worden? Wat betekent dit voor mijn werk? Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Wat betekent dit voor onze zomervakantie? Gaan we nog? Toen verloren we als gemeente daarbovenop ook nog Marion en konden velen van onze begrafenissen alleen via livestream volgen. Dan blijkt dat we van locatie verhuizen en de eerste post-coronadienst op de nieuwe locatie is. Ten slotte veranderen we onze naam van Christengemeente Roermond naar Christengemeente Midden-Limburg. Wat gebeurt er allemaal? Zoveel veranderingen. Ik hou het niet bij. Dit gaat allemaal zo snel. En misschien zijn er sommigen onder ons die zeggen, dit is niet wat ik me voorgesteld had van 2020. De onrust in de wereld, buiten de gemeente, neemt alleen maar toe. De afgelopen 3 maanden. Maar dan is er die stem die spreekt in de chaos. En die zegt, kom bij mij in de stilte. Zoek die stilte op. De stem van Jezus die zegt, lees en ken de Bijbel. Geloof. Ontvang de Heilige Geest. Kom bij mij. En dan is er vrede bij jou. Dan horen we in de wereld om ons heen, als we dat doen. Als we hem tot onze anker maken. Dan horen we in de wereld om ons heen zeggen, corona. En dan zeggen wij, maar het woord zegt, de Bijbel zegt in Lucas 21 vers 11. Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Jezus is mijn anker. Ik wist dat het zou komen. Ik wist niet alle details, maar ik weet dat ik op het woord kan vertrouwen. Als we dan media haat zien tussen mensen met een verschillende huidskleur of mensen die anders denken, dan zeggen we wisten dat dat zou gebeuren. Want Matteüs 24 vers 12 zegt, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Gods woord is ons anker. Als we dan bosbranden zien in Canada, in Brazilië, in Australië, in Rusland, in Indonesië en in andere delen van de wereld, dan zeggen we, de Bijbel zegt in Openbaringen 8 vers 7, en het derde deel van de bomen verbranden en al het groene gras verbranden. We weten dat het steeds erger wordt. Als we dan iedereen horen praten over global warming en dat huidkanker de snelst groeiende kanker wereldwijd is, dan zeggen we, de Bijbel zegt, Openbaringen 16 vers 8. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. Ik zeg niet per se dat dit de vervulling is. Maar we zien wel dat dit allemaal wijst op eindtijd. En wij houden ons aan Gods woord vast. Als we dan iedereen horen praten over het stijgen van de zeespiegel, dan zeggen we, Jezus zegt in Lucas 21 vers 25, en op de aarde zal er benauwdheid zijn onder de volken in radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en de golven. Het woord is ons anker. John Piper zei eens, des te meer je Gods woord kent en liefhebt, des te meer je Gods geest zult ervaren. Des te meer je Gods woord kent en liefhebt, des te meer je Gods geest zult ervaren. Vrede ervaren in de storm waar wij in deze wereld in zitten en waar wij als gemeente in zitten, is gegrond in het kennen van de Bijbel. Is gegrond in het geloven en het liefhebben van de Bijbel. En het vragen om Gods geest. Welke huidskleur we ook hebben. Of we jong zijn of oud. Of we sterk zijn of zwak. Of we kerkgaand zijn of niet. Of we nu in Baaksum, in Leudal, in Midden-Limburg of op een andere plek in Nederland wonen. Er is maar één houvast. Er is maar één anker voor jou en voor mij. En dat is Jezus Christus. En dat is waar de Bijbel en de Geest naar wijzen. Hij is ons anker. Laten we danken. Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat als we onrust zien in de wereld om ons heen, als we zoveel veranderingen zien, bij de discipelen ook, en dat we net als de discipelen mogen leren, Heren, dat het uw woord is wat we moeten kennen. Dat u zegt, ken mijn woord en begrijp in welke tijd je leeft. En dat we mogen geloven wat uw woord zegt. En dat we de geest mogen vragen en mogen ontvangen. En dat zij naar u wijzen. U, Heere Jezus, bent ons anker. En daarvoor danken we u en prijzen we u. Dat wij het enige ware anker hebben. Een vaste anker in u. Geprezen zij uw naam. In Jezus' naam. Amen.